Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Nastaran Razavi Khorasani. Ze studeerde af in de performance richting van de Toneelacademie in Maastricht. De voorstellingen die ze daarna schreef en waarin ze zelf speelde, gingen over uiteenlopende onderwerpen. De overgang van basisschool naar brugklas in jeugdvoorstelling Bye Bye Baby, onze verhouding tot echte en kunstmatige natuur in Play It Back, onze narcistische selfie-generatie in Solo van Nas en Jim, en de kracht van het collectief in deze tijden van individualisme in uniform. Maar het ging jarenlang niet over het Iran waar ze geboren werd, en dat ze als kind samen met haar ouders verliet om uiteindelijk in Rotterdam te belanden. Tot ze 4 jaar geleden toch Iran bezocht en de onvrijheid daar een onderwerp werd in haar voorstellingen. Bijvoorbeeld in Songs for No One horen we fragmenten van telefoongesprekken met een Iraanse jongen en een Iraans meisje, die met Nastaran praten over wat vrijheid voor ze betekent. En tot eind november is de voorstelling This is not a dance op Nederlandse podia te zien. Een stuk dat uitgaat van de vraag hoe je dans als kunstvorm levend houdt als dansen in je land verboden is. Nastaran interviewde Iraanse dansers en choreografen. We zien hun gesprekken uitgetypt en ondertiteld verschijnen op een beeldscherm in een verder grijs-zwarte podiumsetting. Tussen hun verhalen door beweegt ze zelf in een krachtig spel met licht en schaduw als poëtische verbeelding van wat we hebben gelezen. Welkom Nastaran, fijn dat je er bent.
Dank je.
Jouw oudere voorstellingen die gingen over wat algemenere thema's. Omgang met natuur, een voorstelling over basisschool en middelbare school. Prachtige onderwerpen op zich. Maar niet over Iran. Waarom bleef je daar van weg bij dat thema?
Echt leuk dat je die voorstellingen noemt. Ik was Play It Back echt alweer helemaal vergeten.
Op Oerol, voor het eerst laten zien.
Ja, dat was leuk zeg. Dat was eigenlijk een hele goede voorstelling. Hele korte solo was dat.
Ja.
Maar leuk. Waarom van Iran weggebleven? Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is denk ik toch ook een beetje bewust. En ik zat op een academie in Maastricht. En ik was een van de weinige mensen van kleur toen. Ik had het idee dat alles wat ik deed al heel snel werd geframed als Iraans en als Iranier. Ik zat ook op een hele witte elitaire school. Ja, en ik wilde eigenlijk liever niet gekleurd zijn, geloof ik. Mm. En ik wilde niet in die zin opvallen. Dus ik denk dat ik wel ergens dacht, ik wil niet in het hokje. Ik ben een Iraanse, dus ik maak alleen maar werk over Iran of over mijn roots. En ik wilde daar een beetje van wegblijven.
Het zou te beperkend zijn, te voor de hand liggend misschien.
Ja, misschien. Of vooral bang om geframed te worden en daar heel hard tegen ingaan.
In dit geval dan ontkennen eigenlijk of vermijden?
Een beetje, ja, vermijden, ja. Ja, ja en... En toen ging ik naar Iran en toen... Nou, ik had wel altijd het verlangen om iets over Iran te maken. Dat was wel altijd.
En dus een bewuste keuze om het even opzij te houden. Wat voor idee van makerschap zit daar dan achter? Want blijkbaar match je dat niet met elkaar. Dus er zit een verlangen, maar het komt nog niet in je stukken naar voren.
Nee.
Dat betekent dat je blijkbaar een andere maker moet zijn of je moet presenteren als...
Je hebt wel het verlangen om iets over Iran te maken. Maar ik wist nog niet hoe. Ik had inderdaad nog niet... Ik dacht wel altijd, ik wil de Iran laten zien die ik zie als ik in Iran ben. En ik wil eigenlijk... Hoe kan het nou dat wat wij hier weten over Iran zo niet helemaal niet matcht met wat ik weet... En hoe ik Iran ervaar. Ik had nog niet de juiste tools. Of ik wist nog niet in mijn makerschap inderdaad hoe dat vorm te geven. Ik was wel bezig met een soort documentaire in mijn hoofd. Zou ik een soort vorm van documentaire moeten maken. Maar nee, dat kwam nog niet. Dat was nog niet. Ja, dat werd nog nooit echt een concreet idee. Totdat ik terugging naar Iran en toen daar was en ja, ik daar ook, ik was al wat ouder, ik ging naar voorstellingen.
Wanneer was dit, welk jaar?
2019. En ik zag medemakers en ik zag hoe zij kunst moesten maken op een hele andere manier dan ik dat hier maak. En ik ervaarde allerlei dingen. En ik natuurlijk, als je in Iran bent, dan is het gewoon ook. Je hebt ergens een shock. Hoe dan ook, of je die in Nederland hebt of in Iran. Je hebt ergens een moment van shock, omdat alles gewoon ook zo anders is. Of het leven is ook zo anders. En ik ging alles bevragen, eigenlijk. Mijn makerschap, het hebben van een podium, wat te doen op dat podium. En ik weet nog, ik kwam terug eigenlijk en ik zag een documentaire van MIA. Ken je haar, Mia?
Mm-hmm.
Ja.
Leg even uit voor de laatste.
Ja, zij is gewoon een badass hip-hop zanger. Vrouwelijke artiest, heel activistisch. Heeft ook veel geproduceerd. Zeker haar eerste album, volgens mij. Zij is gewoon fantastisch, goed. En ik zag een documentaire over haar, van haar. En waarin zij ook iets in. Zij zei iets van. Je hebt een stem, je hebt een podium, gebruik het dan ook. Gebruik dat podium goed. Dat bleef toch ergens hangen. En ik kwam zo terug uit Iran. Ik had dat gezien. Die zin bleef ergens hangen. Ik was alles aan het bevragen. En alles kwam in een ander perspectief. Ja, en toen ergens ineens. Toen werd dat verlangen steeds groter. Totdat ik echt ineens dat die ene gedachte had. Om kinderen te laten praten. Om eigenlijk de mic aan hen te geven. En ze te laten spreken. Ja, zo. En zo langzaamaan ontstaan er vormen. Die voorstellingen die je nu ook opnoemt. Ja, kijk, dat heb ik ook onder Maastheater en Dans gemaakt. Dat is een jeugdtheatergezelschap. Ja, ik zat daar misschien als maker niet helemaal op mijn plek. Mm. Ik was daar als speler. Af en toe speelde ik voorstellingen. En toen, op de een of andere manier rolde dat zo dat ik daar ging maken. En ik kreeg die kans. En ik was ook dat doelgroep ook een beetje aan het vermijden als het kon. Want het is, ja, je maakt dus 10-plus voorstellingen, 16-plus. Ik probeerde eigenlijk altijd een beetje zo 16-plus-achtige voorstellingen te maken.
Richting volwassen.
Richting volwassen al. Ja. Of ja, in première gaan op Oerol, waardoor je eigenlijk geen schoolvoorstellingen speelt. En na de laatste voorstelling Bye Bye Baby, toen heb ik wel echt heel bewust besloten om uit dat jeugdtheater te stappen.
Hmm.
Dat was wel heel helder, dat ik dacht, dit volgens mij. De gedachtes die ik nu heb, of de wensen die ik heb, of voor wat ik wil maken, de concepten die beginnen vorm te krijgen, die zijn niet meer voor jeugd of voor kinderen. En ik vind het echt een hele belangrijke. Ik bedoel, als maker heb je sowieso een belangrijke taak. Maar als je echt voor jeugd en kids maakt, vind ik echt dan. Ja, je moet dat echt willen. Je moet dat willen en je moet dat heel serieus nemen. Het is toch ook educatief.
Ja. Yeah. Kun je schetsen wat voordat je naar Iran ging, wat jouw beeld van jouw makerschap toen was en waarvan je dacht, van, zo moet ik op een podium zijn en dit wil ik de wereld inbrengen versus erna? Wat is de kanteling daarin geweest?
Ik denk dat een kanteling is geweest, is dat ik mijn podium echt wilde gaan delen. Dat ik nadat ik in Iran was geweest, dacht ik, ja, ik heb dat podium en ik sta er maar in mijn eentje. En hoe kan ik hem gewoon delen met mensen die dat niet hebben? Dat is volgens mij een grote verandering geweest. Maar kijk, het is natuurlijk niet dat ik nu voor de rest van mijn makerschap mijn podium altijd ga delen.
Nee, natuurlijk niet.
Dat is niet zo. Maar dat is wel echt veranderd. Ja, en uit het jeugdtheater stappen ook wel echt heel bewust. Wat ook een grote stap was, want ik had ondertussen wel al veel gedaan in het jeugdtheater en had een netwerk. Ik moest toch ineens weer vanuit scratch beginnen. Zo voelde het in ieder geval.
Je bent toch een beetje bij de jeugd gebleven, want je liet twee Iraanse kinderen aan het woord.
Ja.
Ook enigszins documentaire, wat je net zei. Eigenlijk was dat de vorm die je al had gevonden.
Ja.
Dus als je dacht over Iran, dan was het in documentaire termen.
Ja.
We horen een telefoongesprek waarin je met ze belt. Noem even hun naam en hun leeftijd, dat is leuk.
Ik kan hun namen niet noemen.
Nee, sorry. Dat is dom van mij natuurlijk. Dat zit ook in de voorstelling. Nee. Niks wat herleidbaar is naar hen kun je noemen.
Nee. Maar ze waren toen 11 en 13.
Ja.
Dus dat is al wel ongeveer 2 of 3 jaar geleden dat ik de eerste... Langer.
2021 volgens mij is.
Ja, 2021 is die in première gegaan. Maar ik ben een jaar daarvoor begonnen met bellen. Dus de gesprek, ja, dus dan zijn ze nu, zijn ze nu 14 en 16 of zo.
Wat heb je ze laten vertellen? Waarover wilde je dat ze reflecteerden?
Over alles, eigenlijk. Over het leven, over wensen, over hobby's.
Slijm,
over Fortnite. Muziek. Over Fortnite, inderdaad. Over games, over... Ja, en natuurlijk kijk ook over het leven daar. Hoe dat is, daar. En dat, ja. En daar kom je eigenlijk door hele dagelijkse vragen te stellen. Door heel simpel te vragen, hoe ziet je ochtend eruit als je naar school gaat? Hoe kan je dat schetsen? Nou, kijk, bij dat meisje wordt dat natuurlijk al heel snel die... Nou, moet een hoofddoek op. En dan vervolgens vertelt ze hoe ze aankomt op school. En dat ze in een rij staat. En dat er iemand hen controleert. Of dat iemand hen vertelt hoe ze zich moeten gedragen als een net meisje. Nou ja, zo langzaamaan sluipt het leven daar. De dictatuur sluipt in het leven van die kinderen. En dat... Ja, dus, dat soort vragen. Maar ook hele basic. Ja, wat heb je vandaag gedaan? En wat heb je gegeten? Het was zo leuk met ze praten. Maandenlang met ze babbelen.
Waarom zijn die leeftijden zo goed? Want het zijn hele specifieke leeftijden eigenlijk.
Ja, ik wilde... Ik dacht wel van zo nog wel prepuber. Dus nog niet in de nee-stand. In de puberstand van ik ga niet praten of ik heb geen zin. Maar zo net daarvoor en ook geen echt kind meer. Ja, natuurlijk zijn ze wel kinderen, maar ik bedoel niet 8. Dus iemand die... Het is dat ze zich nog wel wat meer bewust zijn van waar ze leven en welke toestand. En de wereld om hen heen. Maar nog wel een soort van de openheid en de naïviteit van een kind hebben. En dus ook, ook van slijm, speelgoed houden. En het was ook wel belangrijk om... Ja, ik was toch ook wel... Ik wilde ook wel kids die... Waar wij ons enigszins mee konden identificeren. Dat het niet te ver van de westerse kijker zou zijn. Dat die dan... Ja, kijk, je bent heel voorzichtig. Want je maakt iets over Iran. Je laat 2 kinderen aan het woord. Je wilt niet dat het exotisch wordt. Je wilt niet dat het een soort sensationeel, lekker... wat is het toch allemaal erg daar. Hmm. Wat is het allemaal erg daar. Daar ontkom ik volgens mij niet aan. Er zijn altijd mensen die altijd alles vanuit een afstand blijven bekijken en het niet tot zich laten komen, maar... Ik wilde niet, zeg maar, dus dat...
Maar hangen die 2 samen, inderdaad? Dus als je het gevoel hebt van, je hebt medelijden eigenlijk met ze. Zie je dat als een slecht iets? Is dat niet terecht of is dat te ongenuanceerd?
Het is soms te makkelijk, denk ik soms. Door het gewoon te makkelijk te denken... Oh, wat is het heel erg daar. Oh, en wat heb ik het fijn hier, gelukkig. Punt, klaar. Ik ga nu door boodschappen doen bij de Albert Heijn. En ga ik lekker een filmpje kijken vanavond. Hè. Zeg maar dat. Dus ik vind dat soms makkelijk. En dat blijft afstandelijk. Mm. Dat heb ik niet. Ik ben geen tovenaar. Ik kan niet ervoor zorgen dat iedereen in die zaal... zich aangesproken voelt en zichzelf gaat bevragen. En zijn eigen vrijheid, maar ook zijn eigen blik gaat bevragen. Dat vind ik het mooist, als dat gebeurt. En dat je die kinderen eigenlijk eerder als helden ziet in plaats van slachtoffers. Zo zie ik ze namelijk.
En verwonderd bent over hoe krachtig ze zijn en veerkrachtig in die omstandigheden en een kind kunnen zijn nog.
Ja, exact. Ja. Ja.
Welke positie neem jij daarin in? Ben jij een soort van brug tussen die twee werelden? Want je bent daar geboren, maar je bent opgegroeid in Nederland. Dus eigenlijk weet je van beide kanten veel. Hoe formuleer je dat voor jezelf? Wat ben je? Ben je een brug, een tolk, een gids?
Je zou het zo kunnen zien. Ik ben een brug, zeker. Ik ben een facilitator. Tussen hen, de kinderen en mijn publiek. Ja, en tegelijkertijd ben ik belichaam ik hen ook. Of belichaam ik hen, hun woorden of hun teksten of hun wensen. Ja, dat probeer ik op toneel te belichamen. Dat is misschien vaag, maar eigenlijk als je de voorstelling ziet, is het super concreet.
Je sminkt jezelf roze bijvoorbeeld?
Ja.
Dat is één zo'n beeldend aspect daaraan. Ja. Opschrijf nog eens wat dingen.
Ja, ik draag bijvoorbeeld een brandweerhelm. Dat moet ik eigenlijk verder uitleggen, hè. Maar ik huppel over dat toneel in een onderbroek. Ik doe pruiken op en af. Het is allemaal een soort zachte daad van verzet zijn het. En het komt allemaal uit de dingen die zij zeggen. Ja, het is zo mooi.
Ze geeft vorm aan hun wereld eigenlijk op het podium.
Ja, en het is natuurlijk ook heel dubbel, want ze zijn... Ja, dus als je werk maakt over... Als je dit soort werk maakt met echte mensen, verhalen van echte mensen, ja, dat is heel dubbel. Het heeft iets schoons en je deelt je podium en bla, bla, bla. Weet je, ik ben niet een held, maar je probeert dat... hun werelden aan de kijker hier te tonen, iets wat zo gesloten is. Je probeert die brug te zijn. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel dubbel, want die levens gaan door. Zij zijn nog steeds daar. En hebben het nog steeds moeilijk. Of nee, dat is niet waar. Maar in ieder geval, zij zijn nog steeds daar. Dat maakt het soms heel wrang. Dus met dance, This Is Not a Dance ook. Dat dan zeggen mensen, ja, het werd zo invoelbaar gemaakt dat censuur en het verlangen naar iets en het niet krijgen, dat beklemmende gevoel, dat voelde ik zo. En dan, ja, soms dan weet ik niet zo goed hoe ik daarop moet reageren, omdat mijn eerste reactie is van, oh, wat fijn. Zo van in mijn hoofd van, fijn dat dat is gelukt. En tegelijkertijd denk ik, ja, jeetje, dat is daar, dat gevoel. En ik maak hier werk over, ja, dat is dubbel.
Want je staat te vertellen hoe erg je dit raakt in de foyer met een drankje. En daarna ga je gewoon weer fietsje naar huis en is er niks meer aan de hand. Bedoel je dat, die spagaat?
Nee.
Of want je wilt een bepaald effect met de voorstelling.
Ja.
Welke spagaat maak je in je hoofd? Wat gebeurt
Dat die levens van hen nog gewoon doorgaan. In dat gevangenschap, even zo heel cru gezegd. Hè? Want ik kijk heel erg tegen ze op. Zowel als de sprekers in dance als in songs. Ik kijk heel erg tegen ze op. En ik heb soms het idee dat zij nog vrijer zijn dan wij. Het is wel nog steeds hun realiteit.
Mm-hmm.
En wij praten er dan inderdaad met een wijntje erover in een foyer. Ja, dat maakt het soms een beetje wrang.
Ja,
dat
is
het spagaat. Zij kunnen nu niet dansen bijvoorbeeld. Hoe ziet de toekomst van die kinderen eruit? Hoe ziet het eruit?
Maar dat gaat dan eigenlijk ook over het onvermogen van kunst om misschien echt iets fundamenteels te veranderen. In ieder geval in concrete situatie. Misschien in verbeelding wel, of in gevoel, of in... affiniteit met mensen. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat kan kunst, jouw kunst, in het ideale geval doen?
Ja, dat is een grote vraag.
Ja.
Kijk, ik wil wel... Ik wil een ander perspectief bieden. En ik hoop dat er één iemand in de zaal zit die ook misschien de volgende dag een beetje anders gaat kijken of gaat handelen. Of dat lukt, weet ik niet. Maar en of dat mijn missie is, weet ik ook niet. Maar dat is wel mijn drive. Dat is wel... Ja, ik vind kunst maken het allerleukste wat er is. En, maar ik vind het ook heel belangrijk. En ik vind ook... ik vind ook dat je mag bogen om iets teweeg te brengen.
Tuurlijk.
En dat je daar ook niet te makkelijk over hoeft te denken. Je mag dat best wel serieus nemen. In alle vrijheid en alle losheid en alle. En in de verwarring. Dus als je mensen maar beweegt, toch? Als mensen maar in beweging komen. Dat ze toch ja. Het gaat mij. Kijk, je kan het niet meten. Dus ik weet niet. Gaan mensen nu echt anders kijken naar de ander, naar de vreemdeling? Gaan ze dat doen? Dat weet ik niet, maar... kijk, bijvoorbeeld laatst zei iemand tegen mij, die oei, dat heb ik... Nou, ik denk wel iets dat mensen in beweging komen, dat zou ik te gek vinden. Dat ze geïnspireerd raken. Hmm. Zeker met deze laatste twee voorstellingen, dat ze denken, oké, nu ik ga dat ene doen. Wat ik lang niet meer heb gedaan. Dat zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik, ja, of leuk. Ik zou dat goed vinden.
Ja. En dan gaat het dus gewoon ook al binnen hun eigen leven. Het eigen leven van het publiek. Het gaat helemaal niet per se eens over, laten we zeggen, de kijk op Iran of op de samenleving daar.
Ook, ja. Het heeft meerdere lagen.
Ja, precies.
Het is dus... Binnen al die gelaagdheid, ja, kan het over jou gaan en over je blik. En maar ook over, maar ook echt iets in jou. Wat verandert. Of kijk, dus, kijk, nog steeds, ja, we maken kunst en mensen komen ernaar kijken. En ja, het is ook voor veel mensen een ontspannen avond. Ik koop lekker een kaartje en ik ga naar het theater. Mm. Dan krijgen ze mij. Dan krijgen ze This Is Not a Dance. Dan komen ze een zwart hol terecht. Waar ze een uur lang gevangen zijn. Niet in zo donker dat mensen niet kunnen weglopen.
Yeah.
Maar ja, kijk, ja, je hoopt wel. Je wil wel iets teweeg brengen. Dus dat is gewoon zo.
Yeah.
Ik vind het ook, het is ook eng om dat uit te spreken. Maar zo is het wel.
Waarom is het eng?
Ja, ik weet niet. Omdat je ook bang bent dat het misschien helemaal niet zo is.
Dat naïef, als naïef wordt gezien.
Ja. Mm. Ja, of dat je dus eigenlijk zo 2 jaar lang aan een voorstelling werkt. En dat niemand iets... Dat het niemand echt iets heeft gedaan.
Mm. Volgens mij is dat niet zo. Volgens mij zijn de recensies goed ook. En volgens mij heb je al reacties gehad, toch? Die goed zijn.
Ja. Ja, maar kijk, los van recensies. Het gaat om... Gaan mensen echt... komen ze in beweging, ja of nee?
Ja.
Gaan ze anders kijken?
Voel je dat eigenlijk als je op het podium staat? Voel je dat er iets gebeurt bij een zaal?
Ja, ik kan het... Ja, ik kan, nou, je voelt het wel... Je kan het voelen zinderen. En dan heb je een goede avond.
Mm.
Dat je echt zo... samen met het publiek... Ja, dan is het echt zo, ik, publiek en die stemmen en alles op de vloer, dat kan gaan zinderen en dan heb je een hele goede voorstelling. Dat is soms en dat is niet altijd.
Mm.
Dat is niet altijd. Dus ik kan dat in een zaal zo voelen, maar zo individueel natuurlijk niet. Ja, je ziet soms mensen huilen, dus dan denk je, oké, je bent geraakt. Of je hoort mensen lachen, denk je, nou, dan ben je ook, dat is ook een emotie, je bent ook geraakt of... Je reageert. Je hoort mensen ook rommelen, hè? Want je hebt de voorstelling gezien. Het is vrij traag in het begin.
Mm-hmm. Stil ook.
Stil.
Soms.
Stil en traag. Dus mensen vinden dat ook beklemmend of ongemakkelijk. Dus je hoort mensen rommelen en schuifelen en zuchten en doen. Ja, dat zijn ook allemaal... Dan denk ik ook, jij doet wel iets nu met jou.
Mm.
Het feit dat jij de hele tijd... je jas aandoet en uit doet. Sommige mensen doen dat. Dat doen mensen. Mensen zijn echt raar. Ja, Nee,
de dus, voorstelling vertrekt vanuit de vraag waarom en hoe je danst als dansen verboden is, zoals in Iran. We horen wederom interviews van jou, telefoongesprekken die je hebt opgenomen of Zoom-gesprekken met Iraanse dansers en choreografen, soms nog wonend in Iran, soms uit de Iraanse diaspora. En we lezen eigenlijk, we horen het gesproken in Farsi of soms niet, hè. Soms mag zelfs de stem niet gebruikt worden. Dan lezen we het alleen, dan is het muisstil in die zaal. Over waarom ze toch dansen. Mm-hmm. Over illegale dvd's die als dansles fungeren. Over het publiek dat geselecteerd moet worden en maar een dag van tevoren een uitnodiging mag krijgen, want je weet anders niet wie er in de zaal zit. De intimidatie die opgepakte mensen te verduren krijgen, horen we over. Wat vond je zelf het meest aangrijpend aan hun antwoorden?
De enorme drive om het te doen, om te dansen en om te maken. Dat vond ik echt mindblowing. Dat heb ik nog nooit gehoord, nog nooit meegemaakt.
Omdat hun leven ervan afhangt, letterlijk. Dat plaatsen ze in de waagschaal.
Ja, dus gewoon gaan en creëren en maken en vliegen en kunst. En gewoon het belichamen van een enorme noodzaak. Ja, dat vond ik echt heel inspirerend. Ja, dat wens je eigenlijk iedereen toe. Iedere maker wens je zo'n noodzaak toe.
Ja.
Ja.
Denk je dat die intensiteit komt door de externe factoren?
Ja, deels natuurlijk.
Er zit een hele mooie uitspraak in van iemand die je interviewt die zegt: als je de grond plat brandt, dan is wat eronder komt nog groener en het komt nog sterker naar boven dan normaal gesproken. Dat is een uitgezegde.
Ja.
Dat is het.
Mooi, hè?
Dat klopt, denk je.
Dat klopt, zeker. Zeker. Je kan mensen niet temmen. Je kan het lichaam niet temmen. En zeker ook niet als kunst gemaakt moet worden. Dan gebeurt dat gewoon. Dus nee, dat ik vond het. Dus dat vond ik echt waanzinnig. En voor mij gaat een deel van. Nou ja, kijk, de voorstelling gelaagd en zo, hè. Maar, of tenminste gelaagd in. Het gaat over veel dingen. Maar voor mij gaat het ook zeker daarover. Gaat het echt over de drive van mensen. In dit geval mensen in een dictatuur die iets niet mogen, maar toch doen. En daar vrij succesvol in zijn ook. En gevaar lopen voor hun eigen leven. Ja, dat is.
Dat horen we en dat lezen we.
Ja.
Op het achterdoek wordt dat geprojecteerd.
Ja.
Daartussendoor, en die interviews zijn wat mij betreft wat documentair van aard.
Zeker.
Dus die zijn gewoon zoals het is daar.
Zeker.
De flarden eromheen, de interventies die jij zelf doet, die maken het wat mij betreft echt tot kunst. Dus jij beweegt deels wel.
Mm-hmm.
Hè, dus in het donker heel af en toe maakt een lichtflits jou zichtbaar. Dan zie je één frame als het ware, hè, van jouw dans. Wat een heel spannend effect geeft. Heen en weer schietende lampen die zorgen ervoor dat jouw schaduw op het achterdoek bijna wankelt als je beweegt. Dus er zit een soort instabiliteit in, wat heel mooi is.
Hmm.
Sowieso iedere beweging die je maakt krijgt een levensgrote schaduw op dat achterdoek. Wat een mooi symbool is voor die kleine onschuldige handeling die dan opgeblazen wordt tot een soort misdrijf of zo. Hè? De kleinste beweging kan gevaarlijk zijn. Hoe ben je tot deze beelden gekomen? Wat voor karakter wilde je daaraan geven?
Ik zat te denken, dus het menselijk lichaam en dansen en ja, wat als je niet mag dansen, maar toch een dansvoorstelling wilt maken, hoe doe je dat dan? Dus wat als het menselijk lichaam niet mag dansen, maar je toch een dansvoorstelling maakt? Hoe kan ik niet bewegen en toch een dansvoorstelling maken? Hoe kunnen mensen toch zeggen, ja, ik heb een dansvoorstelling gezien? Met die gedachten was ik heel erg aan het spelen.
Want dat was belangrijk. Je kunt ook zeggen, ik beweeg echt helemaal niet. Maar dat was toch geen optie, denk ik.
Nee.
Waarom eigenlijk niet?
Nee. Dat echt, je bedoelt dat ik echt alleen maar zou zeggen. Ja, dat werkte niet.
Heb je wel geprobeerd in het begin?
Ja, zeker. Ja, weet je wat daar niet aan werkt? Gek genoeg. Kijk, ik maak dit werk in Nederland, hè. En je bent hier in een vrij land. Je mag hier maken. Je mag hier dansen. Dus als het te erg op de vloer was, ik ben gevangen en ik mag echt niks, dan dat werkte niet. Want dan was het gewoon, hè, maar je bent niet gevangen.
Hmm.
Dus zodra ik me dat voelde op de vloer, of ik kijk alles terug op video, en ik kreeg dat idee van, wat sta je de, nou? Ja, own dat probleem even niet, want je hebt dat probleem niet. Nee. Op de een of andere manier werd het daardoor heel illustratief en ik weet het niet, was niet goed, werkte gewoon niet.
Ja.
En nu bouwen we dat heel langzaam aan op. En daar zit een dramaturgie in over, ja, een beetje het manifesteren van het lichaam, het toonbaar maken van het lichaam. Ja, het lichaam dat zo langzaamaan een beetje losbreekt. En ook, ja, wat mag het publiek zien ook? Wat mag je zien als kijker? Wat is jouw vrijheid? Welk censuur leg ik jou op als kijker? Wanneer mag je iets zien en wanneer niet? Ja. Ja, en dat, ja, gek genoeg. Ja, dus ik was met die gedachten een beetje aan het begin van het proces, was ik daarmee bezig. En hoe kan ik dus een dansvoorstelling maken zonder te bewegen? En daar kwamen heel veel ideeën uit. Dus echt, allemaal heel veel verschillende ideeën. Zoals het schrijven van een dans, het beschrijven van een dans in detail. Nog steeds echt een goed idee is, maar mij niet zo goed lukte of kwam daar niet zo goed uit. Ja, ik had het misschien door iemand anders moeten laten schrijven ook, maar dat bijvoorbeeld, of ik heb veel met windmachines gewerkt. Dus zo wind op mijn kleren. Hoe kunnen we de ruimte laten dansen? Dus ja, windmachines op de gordijnen. Dus dat soort ideeën, de ruimte laten dansen. Ja, dus als het menselijk lichaam niet mag dansen, dan hoe kunnen we dan de ruimte laten dansen? Windmachines, ja, allerlei dat soort dingen. En eigenlijk al heel snel, mijn allereerste ideeën gingen over licht. Eigenlijk ging het over het niet belichten. Dus over censuur, dus duisternis, darkness. Ja. Dus toen ben ik gaan nadenken, ja, hoe kunnen we het lichaam door middel van licht laten dansen. Toen, ja, die gedachtes. En ja, met licht, ja, ik dacht wel op een gegeven moment, volgens mij gaat licht een grote rol spelen. En toen heb ik een interview gelezen van Mina Tikkanen, die het lichtontwerp heeft gedaan. Ik las een interview en toen dacht ik, oh, deze vrouw gaat helemaal begrijpen wat ik wil.
Waarom? Zei ze daarin?
En dan zei ze iets over, ja, dat ze een onderzoek had gedaan en dat ze het ook daarin zich bevraagde, ja, hoeveel moeten we van een choreografie laten zien? Wat is choreografie? Hmm. Is dat de hele tijd dat zien dansen, een lichaam zien dansen of niet? En toen dacht ik, ja, on point. Zij gaat dit concept volledig, volgens mij gaat ze dit helemaal snappen. En ik had nog nooit met haar gewerkt, maar ik had haar opgebeld. En toen, sorry, ik dwaal een beetje af. Ik heel erg nu in detail vertellen. Toen ging ik koffie met haar drinken.
Ja? Hoe dronk ze haar koffie eigenlijk?
Zwart.
Ja, precies. Hoe kwam je bij de beweging? Laten we weer terug naar de bewegingen.
Hoe kwam ik bij de beweging? Ja, inderdaad. Ik heb geïmproviseerd. Dus wat we hebben gedaan. Voor mijn repetitieperiode ging ik researchen. En dan werk ik 3 weken of zo alleen. Ik werk heel graag alleen eerst. Ik moet heel erg eerst zelf snappen wat ik aan het doen ben voordat er mensen bijkomen. En toen heb ik de laatste paar dagen licht, geluid en muziekontwerp uitgenodigd op de vloer. En we kenden elkaar allemaal niet. Ik had wel met mijn decorontwerper al eerder gewerkt, maar met die andere twee niet. En toen zei ik tegen muziek en dus tegen Joost en Mina, licht en geluid, zei ik, oké, jongens, we moeten dit improviseren. Ik kan het niet op een andere manier maken dan dat we nu volledig intuïtief op de vloer moeten werken met elkaar.
Mm.
En we hadden dit allemaal nog nooit gedaan. Ja, normaal improviseer je gewoon met een paar acteurs. Maar wij gingen met muziek en licht improviseren.
En welke bewegingen zocht je dan? Of wanneer beviel een effectje?
Dus wanneer beviel... Ja, dus als eigenlijk dat ik steeds maar een glimps van een beweging kon zien. Maar een heel klein beetje iets. En dan ging het weer weg. En dan zag ik weer iets en dan ging het weer weg. Ja, dat effect vond ik heel spannend. Ja, zet steeds zo het verlangen van, oh, wat gaat ze dan nu eigenlijk doen? Of, oh, wat, oh, en dan proberen in mijn hoofd dan die choreografie af te maken. Of, dat vond ik, zeg maar, dat verlangen, dat je als kijker, ja, dat vond ik heel mooi bijvoorbeeld. Zo kwamen we tot een effect. Ja, ja, zo, ja, dat klinkt meteen heel plat, maar ja, en maar ook. Eigenlijk zijn in die researchdagen heel veel dingen ontstaan die nu in de voorstelling een plek hebben gekregen.
Zijn, ja. Ja. Wat ik mooi vond is de nabeelden die ontstaan. Eigenlijk als je in de zaal zit en je ziet één flits van een beweging en daarna een soort van nabeeld eigenlijk. Dat vond ik zo een prachtige verbeelding eigenlijk van wat je maar invult dat mensen aan het doen zijn of zo. Ja. In zo'n underground club of setting of wat het dan ook maar is waar ze zijn.
Ja.
Wat ik ook een heel mooi beeld vond is, die zit wat meer naar het einde toe, dat je eigenlijk verviervoudigd wordt. Ja, dus je bent aan het dansen en het lijkt alsof er vier mensen elkaars handen vasthouden en aan het dansen zijn.
Ja.
Hoe kwam je op die vorm?
Dus we gingen dus een schaduwspel. Dus dat ontstond ook in de research van oké, dus het lichaam mag niet het lichaam danst niet, maar we laten de schaduw dansen. Eigenlijk ook intuïtie geïmproviseerd. En dan zo, ineens zag ik twee schaduwen. Oh, we hebben er twee, ook kunnen we er drie, ook kunnen we eigenlijk een groep. Dat zijn dingen, dat is zo leuk aan theater maken intuïtie, dat kan je niet bedenken. Je kan de dingen niet bedenken. Dat is gewoon de vibe op de vloer met elkaar alleen of alleen. Wat gewoon zo puur over het werk gaat. Mm. En alles wat je van tevoren, allemaal al die research, alles wat je hebt gelezen of alles wat je hebt besproken, gesproken met mensen, die heb je ergens in je lichaam. Dus daarom is het, dus als je zelf maakt en speelt, is dat, dus dat zit gewoon in mijn lichaam. In mijn lijf zit dat. En dan vervolgens ga je die vloer op en je hebt een paar mensen, die neem je mee. En die heb je helemaal overtuigd van je concept. En die voed je ook dagelijks met dingen. Gewoon met dingen die met de voorstelling te maken hebben. En dan ga je samen iets doen op de vloer en dan ontstaan er dingen. Dat is puur intuïtie. Mm. Dat is niet bedacht. We hebben nooit bedacht van tevoren, oh ja, we moeten vier schaduwen hebben. Volgens mij hebben we dat nooit bedacht. Of heel veel dingen zijn allemaal niet zo bedacht. Dat ontstaat door gewoon te doen met elkaar op de vloer. En dan zie je, en dan heb je een groep. Ja, kunnen we een groep vormen? Ja, we zijn met, je hoort vier.
Hebben de mensen die we horen en lezen de voorstelling gezien?
Die hebben de voorstelling niet gezien.
Doe je dat? Doe je dat niet? Kan dat überhaupt? Hoe werkt dat?
Zeker. Als dat mogelijk was, dan zeker. Ja. Wat mij betreft. Ja. Zeker. Kijk, en deze, bijvoorbeeld de kids van Songs for No One, die hebben de voorstelling op video gezien.
Ja, precies.
En dat gaat in dit geval denk ik ook gebeuren. Maar je hebt de voorstelling gezien. Dus je weet wel dat het op video echt best wel een, het is gewoon best wel heftig.
Ja.
Het is best wel moeilijk om dit te vangen met een camera.
Ja, dat, überhaupt theater denk ik in zijn ervaring.
Deze voorstelling is echt, ik heb gisteren de registratie gezien en ik vond het echt tergend. Ik dacht echt, oh, ik kan hier niet naar kijken. Het was gewoon heel, zeg maar, de traagheid en alles wat we zo in het begin doen En dat wat je in de zaal ervaart, dat is gewoon op een scherm. Gewoon, je denkt gewoon, kan ik doorspoelen of niet?
Ja, dubbele snelheid.
Ik dacht ook alleen maar, oh, oké, door. Ja, maar goed.
Werkt het in de zaal wel. Want je moet misschien tijdens de repetities ook wel gedacht hebben van, oeh, is dit niet te traag of is het niet te stil?
Ja, natuurlijk.
Waarom heb je er toch voor gekozen?
Ja, omdat ik de aandacht wil geven aan die verhalen. Het gewoon even zitten. En niet met allemaal, gewoon zitten, kijken en luisteren. En gewoon dat doen. En niet te veel poespas eromheen. Aandacht. Ja, en dat het ook even... Ja, kijk... Ja, je krijgt langzaamaan... Dat hoor ik heel vaak terug. Dat mensen het verlangen krijgen dat ik ga bewegen. Dus wanneer gaat ze nou iets doen?
Hmm.
Nou ja, kijk... Dat niet allemaal meteen wordt ingelost. Dat verlangen. Dat vind ik heel goed. Dat we even in dat klein uurtje bij mij... In de zaal... Dat je gewoon even... Niet alles krijgt wat je wilt. Niet meteen.
Hmm.
Dat je even voor moet... Ja, even naar moet zitten luisteren en tot je laten komen. En ja, het gaat over aandacht en het gaat over... Ja, ook natuurlijk de boog van de voorstelling. Ja... Dat is het manifesteren van het lichaam en naar steeds meer dans, naar steeds meer choreografie. Ja, of choreografie. Ja, kijk, ik vind alles wat ik doe gechoreografeerd.
Mm.
Maar misschien meer choreografie zoals we die in een soort van klassieke vorm kennen. Een dansje, zo gezegd. Maar ja... Ja, dus tuurlijk heb ik wel eens gedacht... Ja, tuurlijk. Het is soms te traag. Of te... Ja. Ja, ik laat je even zitten en kijken. Ik dwing je wel om even te kijken. Het is ook... Het is dwingend.
Ik vind het niet te traag, hoor, overigens. Maar ik kan me voorstellen dat je... Ja, dit soort overwegingen wel...
Ja. Kijk, dan komt... je bent 10 minuten in die donkerte naar die tekst aan het luisteren. En dan komt er een klein lampje... Ach, de Volksspot. Echt mijn lievelingslamp. Nee, de parken zijn mijn lievelingslampen. Ik heb ineens lievelingslampen sinds deze voorstelling. Maar die Volksspot, die dan zo heel langzaam over die vloer... Ja, kijk, ik vind dat waanzinnig. Want ja, ik neem daar de tijd voor. Gewoon heel even ook luisteren. Even weer terug naar wat heb je net gehoord. Laat het even tot je inkomen. En ook, ga maar even associëren naar wat je ziet en wat je hoort met deze lamp. Ja, het gaat allemaal stap voor stap heel langzaam.
Hmm.
Ja, en ik vind dat goed. Ik vind dat radicaal, ik vind dat goed. Ja.
Wat mij opviel is dat we eigenlijk niet zozeer van de geïnterviewden horen hoe ze zich fysiek voelen als ze dansen. Er wordt niet omschreven dat ze euforisch zijn of dat ze wat er door hun lichaam giert als het ware... Heb je ze dat niet gevraagd of zit het bewust niet in de voorstelling? Wat kun je daarover vertellen?
Ik heb ze dat wel gevraagd. Zeker. Ja, even denken. Ik heb ze dat gevraagd en dan met alle respect dan. Was het antwoord... hoe zeg ik dit?
Niet goed, niet interessant.
Maar gewoon, ja... Ja, zoiets.
Flauwtjes.
Ja, of dat ik dat, of een beetje standaard. Of En kijk, en ik wilde natuurlijk veel meer spreken, zoals je weet. In de voorstelling kom je erachter, toch? Dat ik veel meer mensen eigenlijk had willen spreken, maar dat is niet gelukt. Ja, dus dan heb je maar een beperkt aantal mensen en... Ja, met die antwoorden moet je het doen. En als daar net niet, zeg maar, net nog niet de... Yes, dat het mij overdondert. Ja, dan komt het er niet in.
Nee. Het is gewoon een selectieproces eigenlijk.
Zeker. Ja, want kijk, je moet heel secuur zijn, hè. Je gebruikt teksten van andere mensen. Overigens weten zij allemaal, hè, welke teksten ik gebruik. En daar zijn ze de hele tijd van op de hoogte geweest ook. Met iedere stap die ik zette. Maar... Ja, je gebruikt je verhalen van andere mensen. En je maakt iets over Iran. Dus zoals bij Songs for No One, je bent voorzichtig. Je bent heel voorzichtig. En als iemand net een antwoord geeft waarin wij vanuit onze westerse blik dat ineens toch anders kunnen framen, ja, dan komt het er niet in.
Ja. En wat zijn dan misverstanden die je absoluut wilde vermijden? Of dat je
cliché dus, dat, vallen dat, waarin ja, trapt? Ja, dus dat ze zielig zouden zijn. Dat ze zielig zouden zijn. Of dat je zou denken... Ja, dat was ook met Songs for No One. Dat is, die neiging hebben we heel snel hier. Om dan te denken... Ach, wat zielig. Ja, en ik heb helemaal geen zin om een zielig Iran te tonen. Hmm. Ik wil juist mensen tonen die vol kracht en levensdrive bezitten. En eigenlijk met veel humor en lichtheid ook dat leven leiden daar. Ja,
dus, ja, dat zit er ook heel erg in, inderdaad, die humor. Er komen echt wel een aantal goede grappen voorbij, ja. Ook over de zedenpolitie. En laten we het misschien niet allemaal verklappen, maar er zit zeker humor en lichtheid
ja,
in.
Ja.
En inderdaad ook een keur aan excuses waarom ze niet met jou kunnen praten. Dat benoem je ook nog even als thema. Dus allerhande smoesjes, ze zijn het druk, ze hebben het nog niet gelezen. Ze lezen het berichtje te laat en noem het allemaal maar op. Kennen ze allemaal wel eigenlijk. Jij maakt je daar ook best wel druk om, letterlijk. Omdat je zei, ja, misschien vertrouwen ze mij niet. En dat zou ik heel erg vinden.
Ja.
Waarom benoem je dat zo letterlijk? Wat zou daar zo erg aan zijn? Misschien best begrijpelijk, toch? Vanuit hun positie.
Nou, ja, kijk. Op een gegeven moment ben ik alles gaan documenteren. Hè? Dus je bent 2 jaar geleden begonnen met de eerste gesprekken. En daar heel lang was er ook een heel lang gat. Een groot gat waarin ik echt bijna niemand bereikte. Dus dan ga je als een journalist eigenlijk, mijn journalistenpet had ik natuurlijk toen op. Dacht ik, ja, ik moet dit allemaal documenteren. This is part of the process. Dit is onderdeel van het proces. En waarom zit het in de voorstelling? Is om even nadruk te geven op de scheiding die er dus is tussen ons. Tussen Iraniërs in de diaspora en Iraniërs in Iran. En iemand die opgegroeid is hier en die als westerling wordt geframed of wordt gezien en daardoor niet wordt vertrouwd of niet serieus wordt genomen.
Daarmee is het frame gelukt eigenlijk.
Ja,
de scheiding is het systeem gelukt. Wat dat scheidt wordt gevoeld door mensen.
Ja, en dat is mijn verhaal. Wat ik daar even deel, wat over mij gaat en hoe ik dit heb ervaren.
En dus ook de moeilijkheden die horen bij het delen van zo'n podium of het geven
Zeker.
Van een stem aan.
We maken niet, ja. Het is niet even een voorstelling maken en met een paar performers en over een leuk thema. En er kwam heel veel shit bij kijken. Het was ook heel confronterend. Het was super confronterend. Het was heel, heel, heel... ik vond het best zwaar ook.
Wat was er confronterend voor jezelf aan? Of ben je anders naar jezelf gaan kijken? Of naar je makerschap?
Nee.
Welke manier confronterend?
Ja, dat je dus niet één van hen bent. En ik ben niet heel naïef, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ik ben uit hier opgegroeid. Maar ik vond dat wel heel pijnlijk. Dat ik er niet bij mocht horen. En dat ik werd buitengesloten. En dat ik me niet genoeg kon uitdrukken waarom... Ik wilde ook natuurlijk... Kijk, ik wilde ook gewoon zo graag goed uitleggen waarom ik deze voorstelling wilde maken. En wat ik wilde laten zien. Maar daar kreeg ik soms de kans niet toe. En ja, dus dat vond ik confronterend. Kijk, en je gaat natuurlijk ook... Ja, ik heb het 10, 20 keer gedacht. Moet ik deze voorstelling wel maken? En ik wil iets vertellen over hen, maar willen zij dat wel? Willen zij? Zitten zij daarop te wachten of niet? Heb ik het recht?
En was dat zo? Of hebben ze jou een gunst verleend door hun verhaal te delen?
Nee, ik heb wel op een gegeven moment heb ik het idee dat ik dan toch een paar mensen heb gesproken die echt wel die heel erg mee waren in. Ja, of die anders nee hadden gezegd. Echt. Of natuurlijk. Maar ja, dus ik dacht van ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar zij willen wel dat dit verhaal wordt gedeeld. En zij vinden het belangrijk. En wij zitten op één lijn. En misschien als ik een paar anderen beter had kunnen uitleggen wat ik wilde, waren ze misschien ook wel mee. Misschien ook niet, maar ik kan niet de hele community spreken. Ik kan wel de mensen die willen vertellen, Die verhalen kan ik delen. Dus ja, daarom dacht ik, ja, dit moet gemaakt. Ik wist ook, ja, het moest gewoon gemaakt worden, op hoe dan ook. Ja. Maar je denkt natuurlijk ook, heb ik het recht? Ja, iemand zei tegen mij dan ook een keer van, ja, jij hebt niet in die community gezeten. Ja, dus met andere woorden, ja, heb je dan het recht om er iets over te maken? Ja, vond ik ook confronterend. Als maker ook. Dat je die vraag, weet je zo, mag je... Ja, ik dacht ook, ja, ik maak niet iets over een tribe in Zuid-Afrika. Ik maak nog steeds wel iets over Iran. Ik kom daar vandaan. Ik ben toch één van jullie. Ik heb niet in die community gezeten. Maar als ik daar had gewoond, had ik wel in die community gezeten. Nou ja, goed, dat soort dingen waren allemaal... Dat maakte het wel een moeilijk proces.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja, en confronterend. Maar ik wist... Kijk, ik kon het altijd wel terug... altijd als ik weer terugging naar waarom ik dit ook alweer doe en hoe ik dit heb aangepakt, dan kon ik het wel recht praten of zo voor mezelf. Dan snapte ik zelf wel weer waarom ik dit aan het maken ben.
Ja, nou ja, ik vroeg het ook niet omdat ik dacht dat het recht gepraat moest worden.
Nee, het laat
het heel goed zien hoeveel lagen en ingewikkelde kanten er aan dit verhaal zitten, een project. En dit is er één van die interessant is. Er komt een documentaire aan als het goed is.
Ja.
Toch?
Ja.
Vertel, wat ga je maken?
Davy Pieters en ik, wij zijn Kobe.
Collectief?
Ja, Kobe Collectief. Makers duo Kobe. We zijn officieel makers duo Kobe, maar we zeggen nog altijd Kobe Collectief. Wij hebben een documentaire gemaakt. We hebben een researchfilm gemaakt. En die heet Ferrestes Beauty Salon. En in die film, en nu gaan we de realisatie maken, de echte... En in die film horen we anekdotes van vrouwen uit Iran van de afgelopen 45 jaar dictatuur, waarin ze vertellen, kleine dagelijkse anekdotes vertellen over hoe ze een soort zacht verzet hebben gepleegd en waardoor ze toch een beetje meer vrijheid hebben verkregen, waardoor ze iets voor elkaar hebben gekregen. En we gaan zo in de tijd, dus we gaan van 44 jaar geleden tot nu. Ja, en dan zie je ook hoe de ene generatie de weg vrijmaakt voor de ander. Om makkelijker weer, om het makkelijker maakt, maar wel om ook weer ook in verzet te gaan en te durven. Dat is het allemaal, dat zo kleine beetjes leiden tot een verandering. Of tot een verandering. Een kleine verandering ook. En we zien dus... En het is een geanceneerde documentaire. Dus de verhalen, dat is documentair. Maar wat we zien is geanceneerd. En we filmen een nagel... We zitten in een nagelsalon. En we filmen nagelbehandelingen. Dus we zien vrouwen, handen van vrouwen. Alleen maar handen zien we.
Heel close-up.
Heel close-up. En we volgen een nagelbehandeling van verschillende handen, van oud naar jong. Dus we zien ook het veilen of dat een nepnagel zo eraf wordt, met een apparaat eraf wordt gehakt. En het zachte. En we hebben dus, Davy en ik zijn allebei theatermakers. Dus toen dachten we, ja, als we een film willen maken, moeten we wel even eerst researchen. Kunnen we dit? Klopt het idee? Klopt de vorm met de audio? Klopt dit? En dat hebben we toen geresearched. En ik vind het eigenlijk heel goed gelukt.
En het verwijst eigenlijk naar de beauty salons in Iran. Ja. Die soort vrijplaatsen zijn. Misschien,
ja, hè,
zoals je kunnen zien.
Ja.
Waar gepraat kan worden, gerookt.
Ja, exact. Daar komt het idee vandaan.
Ja.
Alleen, het is niet een realistische nagelsalon. Het is heel gestileerd en inderdaad allemaal heel ingezoomd. En we doen ook niet alsof we in Iran zijn. We zijn gewoon in een effectieve nagelsalon.
Ja, maar de audio is echt.
De audio is echt, ja. En dat zijn vrouwen wederom uit Iran en uit de Iraanse diaspora. Ja.
Wanneer, als dit gehonoreerd wordt, wanneer wordt, is hij dan te zien?
Ja, we gaan dan in mei draaien en dan hopen we... Ja, dat we in mei draaien en dan hoop je zo... Ja, wat, ja dan zo in september uit te komen zo rondom het filmfestival.
Ja.
Zoiets.
In Utrecht of ITVA?
Utrecht.
In Utrecht.
Ja.
Okay.
Ja.
Dan moet hij af zijn.
Ja, ja.
Ik hoop dat hij er komt. Dank.
Ik ook.
Voor de bijzondere blik op Iran die ons meegeeft. En voor het verbreden van die blik vooral.
Mooi.
Dankjewel.
Mooi, dank je.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.